Dat is PNL DLO, PNL Delta Limonska. Toch eerst even wat nieuwtjes over de amateursatellieten. En vooral even Amsat en A. Die zijn een tijd lang bezig geweest met het FOX-project. Met allemaal FOX-satellieten. En dat waren allemaal 1 unit CubeSats met VHF, UHF en dat soort dingen erin. Nu zijn ze begonnen aan het volgende project, het golfgebeuren, de golfsatellieten. Nou, en dat zijn satellieten die wat ingewikkelder en mooier worden, want die moeten uiteindelijk ook in hogere banen gaan komen. Maar ze beginnen eerst met Golf T, dat is een soort demonstratie van de technische mogelijkheden die ze willen gaan toepassen in de golfsatellieten. En daarna komt de echte golfserie op gang. Nou, die eerste satelliet die zal nog wel in een gewone lage baan rond de aarde komen. Maar de hogere satellieten, of de latere satellieten, die komen in hogere banen als het even kan. De MEO en HEO banen. Dus waarschijnlijk hoog elliptisch uiteindelijk. Maar om daar te kunnen komen is ook nog wat voortstuwing nodig. Dus dan moet er ook een raketmotortje in de satelliet gaan komen. Sowieso moet dat, omdat ook de Amerikaanse overheid eist dat satellieten na een zekere tijd naar beneden gehaald moeten kunnen worden. Nou ja, dan heb je dus een motortje nodig, zeker als je in een hogere baan zit. Nou, en als ze dan toch bezig zijn met zo'n motor voor voortstuwing, dan moet je natuurlijk ook een standregeling hebben. Anders heeft het geen zin, want dan weet je niet waar die motor heen wijst. Nou, dat betekent ook dat er makkelijker richtantennes aan de satelliet gemaakt kunnen worden. En dat is zeker interessant als die in een hogere baan komt. Om dan de toch wel wat zwakkere signalen toch goed naar de aarde gericht te houden. Dus dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die in die nieuwe satellieten gaan komen. Daarom worden het ook 3 unit CubeSats. Dus iets groter, want dan hebben ze wat meer ruimte voor al die extra techniek die erin moet komen. Zo'n motor en standbepaling, standregeling enzovoort. Nou, daar hebben ze wat over gehad bij Amsat, van waar gaat dat nou komen enzovoorts. Nou, als ze dan naar die hogere banden komen, dan is het vrij logisch om ook naar hogere frequenties te gaan. De microgolfbanden. Ja, dat betekent dus ook nog wel aanvankelijk een hoop VHF, UHF, uplinks en downlinks. Maar vooral ook naar de hogere banden. Een eindje daarvan die al vrij snel getest gaat worden is een 10 gigahertz downlink. En daar willen ze alvast iets mee gaan doen. En er komen wat meer digitale dingen. Er komt ook een SDR-systeem natuurlijk in. Want tegenwoordig wordt er niet veel meer gebruik gemaakt van klassieke radiospullen. Dus je gaat altijd met SDR werken natuurlijk. En dan heb je wat meer bandbreedte, je hebt wat meer mogelijkheden voor allerlei frequenties ook. Hè? Want SDR's die kunnen tegenwoordig tot hele hoge frequenties. En dus komen nou de hogere banden erbij, 1,2, 2,4, 5,7 gigahertz en zo. En dus ook 10 gigahertz. Uiteindelijk kunnen ze nog veel hoger als het moet. En al dat soort dingen zullen dus in de komende jaren gaan worden getest in de verschillende golfsatellieten. En die Golf T, die eerste testsatelliet, die is te verwachten in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dus ja, misschien beginnen we dan al de eerste leuke experimenten te krijgen. En dan komt Golf 1 erachteraan naar een hogere baan als het even kan. Maar ja, dat zijn allemaal lanceringen die ze dus nog moeten zien te regelen. Maar goed, dat wat betreft de golfserie. Nou, dan is er van de week de lancering geweest van een nieuwe bemanning naar het ruimtestation ISS. De Axiom 3 missie. Axiom, dat is een commercieel bedrijf wat bezig is met allerlei ruimtevaartzaken. Die willen ook een eigen ruimtestation gaan bouwen. Maar aanvankelijk werken ze nog zoveel mogelijk samen met het bestaande gebeuren van NASA en dus ISS. En dat betekent dat ze wat modules aan de ISS willen maken en dat soort dingen. En dat ze ook vast beginnen met bemanningen naar het ISS te sturen. Nou, dit is al de derde missie met gewoon commerciële astronauten. En in dit geval Europese astronauten. Hè? Dus ze hebben weliswaar Michael Lopez Alegría geweten te charteren die vroeger bij NASA werkte. Maar nu zijn ook in deze missie een paar anderen meegegaan. Een Italiaanse astronaut, eentje uit Turkije, de eerste Turkse astronaut. En ook weer eentje van de ESA, een Zweedse astronaut. En daardoor krijg je nu een echt internationale bemanning. We krijgen dus allerlei andere soorten astronauten, commerciële astronauten, die ook naar het ISS worden getransporteerd. En die liften dan mee in een Crew Dragon van SpaceX. Dus het wordt echt een internationaal gebeuren. Nou, die lancering van die missie is dus na nog wat uitstel van de week geweest. Die is donderdag gelanceerd en op zaterdag was de aankoppeling aan het ISS. En dat is allemaal succesvol verlopen. Dat betekent dat er nu dus 11 mensen in het ISS zitten. Want er waren er al 7, nou 4 erbij. En 9 daarvan zijn zendamateurs. Dat is natuurlijk even mooi meegenomen. En in totaal zitten nu 8 verschillende nationaliteiten in het ISS. Nou, dus dat is weer heel druk en gezellig daar. Dus daar zullen we beslist meer van horen. Ook omdat dus die 4 astronauten van die Axiom 3 missie allemaal zendamateur zijn. En die zullen beslist weer ARIS-verbindingen gaan maken. De eerste zijn al gepland. Komen we dadelijk nog verder op. Dus ja, dat gaat helemaal goed. Even terug naar de geschiedenis. AMSAT Argentinië die heeft al 34 jaar lang een CubeSat. Nou nee, geen CubeSat. Dat is een microSat eigenlijk. Uit de eerdere periode. Namelijk Oscar 19. LuSat Oscar 19. En die is dus nou net, nou ja, morgen, het 22e, is hij 34 jaar oud. En hij doet het nog steeds. Ja, niet zo heel bijzonder, want telemetrie en zo is uitgevallen. Maar hij zendt nog wel steeds een draaggolf uit. En ook stevige draaggolf ook. Dus die kun je mooi gebruiken voor metingen en weet ik veel. Op 437-125. Maar goed, ze gaan dus wel even een feestje vieren natuurlijk. Daarom hebben ze nu een bijzondere activiteit, een week georganiseerd van 20 tot en met 28 januari vanuit AMSAT Argentinië. En daar kun je dan een certificaat mee verdienen als je verbindingen maakt met bepaalde stations enzovoorts. Nou, heel verhaal, dan moet je maar eens opzoeken als je daarin geïnteresseerd bent op de site van AMSAT Argentinië. Dan vind je alle details wel. Dus amsat.org.ar en dan daar de nadere informatie over deze activiteit met die certificaten. En dat, dat is dus een week waar extra veel aandacht besteed wordt aan die satelliet. De satelliet zelf kun je er dus niet bij gebruiken, want die doet niks anders dan een draaggolf uitzenden, maar toch. Ja, dan zit er dus de Orlando Hemcation aan te komen in Florida. 9 tot en met 11 februari. En dat is de op 1 na grootste amateurbijeenkomst van de hele wereld. Vorig jaar waren er bijna 22.000 bezoekers. Dus dat wil wel. De Hemvention is nog groter, maar goed, die komt dan binnenkort. Maar die Hemcation, dat wordt dus weer heel populair. En in Orlando, Florida. En als je daar naartoe wil, dan kan dat dus. Maar in de buurt is het heel vol. Alle mogelijke hotels zijn volgeboekt misschien. Dus dat wordt nog spannend. Maar daar zal AMSAT daarna dus ook zeker actief zijn. Dan Oscar 117, ook wel Green Cube genoemd oorspronkelijk. Die zit dus in die hoge 5800 kilometer hoge baan. En ja, die blijft maar goed functioneren, ondanks het feit dat hij in de Van Allen-gordel zit. Onbegrijpelijk, maar goed. Die blijft dus steeds functioneren met Packet. Als Packet Repeater. Digipeater dus. En dat betekent dat je die dus bijna elke dag goed kunt gebruiken. Daarom is die satelliet dus heel populair, want hij is redelijk goed beschikbaar, maar vooral ook vanwege zijn hoge baan natuurlijk interessant voor DX-werk. Dus ja, dan wordt het heel druk. En daarom hebben ze nou bedacht met een groep amateurs om dat nou wat ordelijker te laten verlopen, want het gaat nog een beetje rommelig regelmatig. Omdat er veel amateurs dingen doen die eigenlijk niet kloppen, die je zo niet moet doen, want dan gaat het mis. Nou, daar hebben ze dus een zogenaamde code of conduct bedacht. Ja, het zijn maar suggesties, maar toch. Een soort handleiding voor het gebruik van die satelliet. Met een lijst van 15 punten. Wat je eigenlijk als gebruiker van die satelliet moet doen om het allemaal netjes te laten verlopen. Luister, die moet je dan maar eens opzoeken, maar die kan dan helpen om het allemaal wat mooier te maken. Goed, NASA is bezig met een wetenschappelijk projectje. Die willen met een satelliet metingen gaan doen aan het aardmagnetisch veld en de koppeling met de atmosfeer, de ionosfeer en zo. Maar om dan wat meer scholen en zo erbij te betrekken, hebben ze bedacht om ook jongelui zover te krijgen dat ze mee gaan helpen met meten op de grond. En daarvoor hebben ze een klein ontvangstsysteempje bedacht met een Raspberry Pi en een magnetometer en... Nou, het is niet eens ontvangen, maar het is dus echt een meetsysteempje alleen. Dus een computer met een magnetometer, sensor en wat software en zo. En dat hebben ze zo goedkoop weten te maken dat ze dat gewoon gratis beschikbaar kunnen maken. In de VS weliswaar alleen. Om scholieren en dat soort dingen mee te laten doen met het meten. En daardoor een complete... verzameling meetgegevens te krijgen, niet alleen van die satelliet die daarboven zit, maar ook op de aarde. Nou ja, of dat dan goed gaat met die metingen vraag ik me af, want als je dat niet heel goed organiseert met die magnetometers, dan gaat dat natuurlijk heel veel stoorsignalen geven en dan weet je niet wat je meet. Maar goed, dat is een ander probleem. Maar ze hebben die setjes dus nu klaar en dan kunnen ze er pakweg 700 van uitdelen in de VS. En dan kunnen dus studenten en zo mee gaan spelen. Het kan leuk worden. Oké, dan ARIS-verbindingen. Ja, er waren dus mogelijkheden aan het komen vanwege die nieuwe Axiom-missie in de ISS. En inderdaad, de eerste verbinding is alweer gepland op de 22e. Dus dat is morgen alweer. Met de Italiaanse astronaut aan boord. Dat is IU0RWB. Die gaat dan een verbinding maken met Italië. Maar ja, dat gaat wel via een telebridge in Zuid-Afrika. Dus die zullen we hier niet horen. Helaas. Dan... nog een verbinding met Italië en die gaat wel rechtstreeks, dat is op de 24e. En dat is weer met diezelfde Italiaanse astronaut dan in het ISS en die verbinding op de 24e is om 15:37. En dan kun je dat wel meeluisteren. En los daarvan is er nog een verbinding met Rusland, met Nizhny Novgorod, dat is iets ten oosten van Moskou, maar dat moet wel lukken om die hier ook te horen. Want dat is ook een rechtstreekse verbinding vanuit het ISS met een van de Russische cosmonauten daar. Dat is op de 25e om 16:30. Dan kun je die dan meeluisteren, maar ja, dat is wel in het Russisch natuurlijk. Ja, verder in het ISS eigenlijk alleen de FM-repeater actief, als er geen andere dingen gebeuren. Oftewel 2 meter uplink, 70 centimeter downlink, kun je gewoon gebruiken als die actief is. En het packet-systeem is dus nog steeds buiten bedrijf. En ook is er geen slow scan op dit moment. Dus alleen even de FM-repeater. Ja, dan al die hamfests, conventies en zo die er zijn. Eerst dus die Orlando Hamcation. Daarna de grote bijeenkomst van de Ares Club in Florida. Op Kennedy Space Center. En dan de Dayton Hamvention in mei. En dan hebben we dat weer even gezien. Oké, verder zijn er een hoop amateurs die weer allerlei certificaten en awards hebben gehaald. Van onder andere verbindingen via amateursatellieten natuurlijk. Ja, en dan waren er de nodige interessante andere missies. Daar komen we dadelijk dan even op terug. Buiten de amateurwereld. Goed, de TVL-satelliet, de TVL-6, ingeschakeld op 16 januari. TVL-3 ook. En ja, nou zou het probleem zijn, of nou is het probleem, want er zou in dit weekend ook weer TVL-satellieten ingeschakeld worden, zoals altijd. Maar ze hebben weer wat technische problemen in het grondstation. Daarom gaat dat even niet door op dit moment. Dus geen TVL-missies op dit moment in het weekend. Dan nog even naar de amateursatellieten kijken hoe het zo in het algemeen gaat. Oscar 109 af en toe en moeizaam. Oscar 73 eigenlijk gewoon helemaal operationeel. Oscar 7, ja, vreemd genoeg wisselt hij nou toch weer tussen mode A en B af en toe. Dat is moeilijk te zeggen. Soms doet hij niks of hij zit alleen in mode B of alleen in mode A. Maar er gebeuren af en toe gekke dingen. Nou, Oscar 91. Bruikbaar niet altijd, maar als hij het doet, dan alleen in het zonlicht te gebruiken. Oscar 29, opvallend vaak toch bruikbaar. Passages, als die ingeschakeld wordt door het commandostation in Japan. Ja, dan die Oscar 117, Greencube, dus eigenlijk volledig operationeel. Elke dag te gebruiken. Oscar 86 doet het goed, maar ja, die is buiten ons bereik. Space Station, die FM-repeater, doet het helemaal goed. Oscar 97 werkt ook prima. Liraxat 2, maar ook regelmatig bruikbaar. Oscar 101, ook regelmatig. Oscar 100, de geostationaire satelliet, helemaal prima. Alles werkt gewoon operationeel. RS 44, helemaal goed. Oscar 121, die nieuwe Spaanse Pocket Cube, doet het ook meestal helemaal goed, ook bruikbaar. En Oscar 50 ook helemaal oké. Nou, en dan af en toe dus de TVL-satellieten, maar ja, op dit moment even niet. Dan is het ISS. Ja, daar hebben ze de gebruikelijke wetenschappelijke activiteiten. Maar verder was het van de week allemaal natuurlijk rond de aankomst van die Axiom 3-missie. En ja, dat is dus gisteren gebeurd. De aankoppeling van de Crew Dragon met die vier astronauten. En die zijn aan boord gegaan en ja, feestje gebouwd enzovoort. Nou ja, die zijn dus nu bezig. Die blijven iets van een 2 weken boven. Als het goed is, vertrekken ze weer op 3 februari. Maar dat kan nog wel een dagje schelen of zo. Want ze moeten natuurlijk ook op een geschikte plek landen. En dan moet het daar wel goed weer zijn. Dus kan altijd een beetje variëren. Maar in principe, 3 februari vertrekken ze weer. Dus dat was een hele drukte daar. Kijken, ja. Nee, dat zijn andere zaken. Oké. Even terug dan, de Cygnus lancering zit eraan te komen, 29 januari, binnen zo'n ruimtevrachtschip, om 18 uur 29, bijna 30 onze tijd, en die zal dan de 31ste aan moeten koppelen aan het ISS. En dat zou dan moeten gebeuren rond 11 uur 14 onze tijd. En dan, ja, dus die Axiom 3 missie die vertrekt dan als het goed is 3 februari rond 13 uur, maar dat kan dus variëren. Verder komen later weer een Progress enzovoorts, maar dan zien we dan wel weer. Kijk, ja, lanceringen die we gehad hebben onlangs, de 15e, nog weer een Falcon 9 met natuurlijk weer Starlinks, kan niet missen. De 17e, lancering van Changzhou 7, een ruimtevrachtschip uit China voor het Chinese ruimtestation. En die, die is dus inmiddels aangekoppeld, die heeft, of die, ja, die is dus de vorige Changzhou 6 opgevolgd. Die is kort daarvoor dus losgekoppeld en die heeft nog even een kleine satelliet gelanceerd voordat die zelf verbrandde in de atmosfeer. Dat doen ze tegenwoordig vaker, ook met deze Changzhou 7 zal dat waarschijnlijk gebeuren. Die heeft ook een satelliet bij zich, Baiyi 808. Maar goed, die wordt waarschijnlijk pas gelanceerd ook weer op het moment dat die vertrekt bij het Chinese station. Goed, de 18e, de lancering gehad van de Axiom 3 missie, waarbij de eerste trap weer teruggekeerd is naar Cape Canaveral en daar geland. De 265ste landing alweer van zo'n trap. Dat is nog eens echt hergebruiken. En ja, dat is allemaal prima verlopen dus, die hele vlucht. En dan een helemaal onverwachte lancering op de 20e. Van de satelliet Soraya met de Kaïm 100 raket vanuit Iran. Helemaal geheimzinnig, militaire lancering van de revolutionaire garde in Iran. Terwijl parallel eraan dus de overheid bezig is met een ruimtevaartprogramma. En die proberen ook af en toe eens een lancering, maar die mislukken bijna allemaal. Maar die militairen die, ja, die lanceren regelmatig gewoon eens een raket en dat gaat elke keer feilloos. Die Soraya is een heel geheimzinnig iets. Het zal mogelijk een communicatiesatelliet zijn, maar dat is een beetje vaag. Maar ja, die is dus om 7:28 op de 20e gelanceerd geweest. Aankomende lanceringen nog even kijken. Weer een Starlink lancering op de 22e. 3 uur 's morgens, dus dat is morgen vroeg alweer. Want ja, er zijn altijd wel 1 of 2 of 3 lanceringen van Starlinks per week. En ja, er zijn weer wat vluchten lanceringen uitgesteld vanwege slecht weer. En daarom hebben ze nou echt haast om ze snel na elkaar toch de ruimte in te krijgen. Nou, op de 23e weer een Chinese lancering. Kinetica 1 raket, weer een nieuwe. Die zijn derde vlucht blijkbaar maakt. Nou, allemaal geheimzinnig. Niet bekend wat dat allemaal doet. Virgin Galactic die gaat weer een vlucht maken met Spaceship 2. Met een handjevol toeristen. Eventjes naar 100 kilometer hoogte en dan weer landen. Op de 27e. Een lancering van een Electron vanuit Nieuw-Zeeland met weer wat satellieten. En dan op de 28e weer een Starlink lancering volgende week zondag. En daarna dan op de 29e die Cygnus lancering. En zo gaat het maar door. Ja. Verder hier weinig aan de hand. Goed, dan hadden we dus nog die andere commerciële vluchten, zeg maar, naar de ruimte. De Peregrine missie naar de maan van Astrobotic. Ja, die was dus gelanceerd met de nieuwe raket, de Falcon van ULA. En dat was allemaal prima verlopen. Maar kort na de lancering, toen ze wilden manoeuvreren, toen ontstond dus een probleem met een heliumklep, waardoor de druk in de brandstoftank veel te hoog werd en de zaak dus kapot scheurde, de brandstoftank. Daar kwam dus een hoop brandstof naar buiten en daardoor begon ja, het ruimtevaartuig een beetje van zijn koers af te wijken, want dat werkt een beetje als een kleine raket motor natuurlijk. Maar dat was niet het grootste probleem. Het ergste is natuurlijk dat ze het grootste gedeelte van de brandstof kwijt begonnen te raken. En bovendien hadden ze moeite om hem in de goede stand te houden. Zodat zonnepanelen op de zon gericht konden worden en blijven. Nou, dat is uiteindelijk toch wel goed gegaan. Hij is naar zo'n hoge elliptische baan gegaan met het hoogste punt bij de maan. En toen weer teruggekomen naar de aarde. En toen had hij eigenlijk dus aan zijn tweede hoge elliptische baan moeten beginnen. En dan zou hij bij zijn apogeum, bij het hoogste punt, netjes bij de maan uitkomen. Om daar dan in een baan om de maan te komen en te gaan landen en zo. Maar dat is allemaal nooit gerealiseerd, want dat kon natuurlijk niet. Vanwege het grote gebrek aan brandstof. Toch hebben ze onderweg nog van alles getest. Alle systemen een keer aangezet en telemetrie van opgepikt en noem maar op. Dus ja, alles werkt, alles was goed, niks mis mee. Alleen ja, ze konden verder niks anders dan in die ene hoge elliptische baan blijven. Toen hebben ze bedacht, ja, wat gaan we nou doen? Gaan we hem toch nog een keer een tweede boog laten maken rond de maan of wat dan ook? Maar toen dachten ze, ja, dat heeft allemaal geen zin. Want dan weet je niet waar hij terechtkomt en je zit alleen maar ruimtepuin te creëren. Dus weet je wat, we laten hem gewoon in de atmosfeer duiken. Als hij terugkomt van die ene hoge baan bij het perigeum, gewoon meteen laten verbranden in de atmosfeer. En dat hebben ze keurig geregeld. Ze hebben de baan nog een klein beetje bij kunnen sturen, zodat hij zeker op de goede plek zat, op de goede hoogte enzovoort. En toen is hij keurig in de atmosfeer verbrand boven de Stille Zuidzee, precies zoals gepland. Dus die is weg, die missie is beëindigd. Ja, enerzijds jammer, anderzijds hebben ze er een hoop van geleerd en ze gaan de lessen die ze daarvan geleerd hebben natuurlijk keurig toepassen bij de volgende vlucht van weer een ander ruimtevaartuig wat ook weer naar de maan moet en daar ook moet gaan landen. Dat gaat over een tijdje pas gebeuren. Nou, en daarna kwam de Japanse maanlander Slim, die van JAXA, die gelanceerd was naar de maan. Die moest gaan landen om 16:20 op de 19e januari. En eigenlijk verliep dat allemaal opvallend soepel. Ging allemaal keurig zoals gepland. Het was ook mooi te volgen. De downlink op S-band werd door veel amateurs meegepikt. Ook met de Dwingelo-telescoop en met de AMSAT-DL. Grote parabolantenne. En die hebben al die signalen mooi kunnen oppikken. Het zag er allemaal prima uit. De landing leek ook helemaal perfect verlopen. Maar ja, toen ging er toch iets niet helemaal goed. En, dus het is een beetje moeilijk. Maar de telemetrie moet nog verder worden bestudeerd. Maar het komt erop neer dat hij het toch niet meer doet. Nou, vlak voor de landing op 1,80 meter hoogte zo'n beetje werden nog twee kleine apparaatjes buiten gegooid. Namelijk twee marswagentjes of hoppers of hoe dan ook. LEV 1 en LEV 2. En die kwamen inderdaad keurig op de maan terecht en die begonnen mooi te werken. Dat ging allemaal prima. Maar Slim zelf, de maanlander, ja, daar hadden ze wat moeilijke dingen bedacht. Wat achteraf misschien toch niet zo slim was. Het probleem was dat de motoren om af te remmen en zo tijdens de laatste verticale afdaling, die zaten niet aan de onderkant, maar die zaten aan een van de zijkanten. Dus dat betekent dat het apparaat een kwart rotatie gedraaid was. Dus die zat met zijn zijkant naar beneden tijdens de landing. En toen was het de bedoeling dat hij dan na de landing een kwartslag draaide en netjes op zijn poten terecht kwam. Zodat de onderkant van het apparaat naar beneden zou komen. Maar ze hadden nog iets bedacht. De bovenkant van het apparaat, dus tegenover de motoren, die moest naar het noorden gericht worden. Dat was de oriëntatie waar ze helemaal op mikten. Dus hij moest twee keer een kwartslag draaien. Eén keer om de onderkant naar beneden te krijgen en één keer om de bovenkant naar het noorden te krijgen. Nou, die Die manoeuvres die zijn kennelijk mislukt. En het lijkt er nu op, van de gegevens die nu bekend zijn, dat hij met zijn neus nu niet naar het noorden staat, maar naar het westen. En nog erger, waarschijnlijk staat hij zelfs op zijn neus. Helemaal of bijna. En dat betekent dus, de onderkant zit niet naar beneden, maar die staat naar het oosten. Nou, dat soort dingen. De zonnepanelen zitten op de bovenkant van het apparaat. Ja, en de zon die staat momenteel aan de oostkant. Dus de zonnepanelen die ontvingen helemaal geen licht. Dus ja, dan kon de batterij niet opgeladen worden. Dat betekent dat het apparaat dus alleen maar met zijn batterij kon werken. En dan kon je zo uitrekenen, dat zou dan na een aantal uren al afgelopen zijn. En dat is dus ook precies wat er gebeurde. Al 's avonds op de 19e viel het signaal uit. En sindsdien hebben ze hem niet meer kunnen activeren. Ze hebben van alles geprobeerd vanuit Japan in de uplink. Maar nee, ze krijgen hem niet meer aan het werk. Op dit moment tenminste. Nou kan het nog goed komen, want de maan die gaat, of nee, de zon die gaat ten opzichte van de maan natuurlijk bewegen. Die is al naar een steeds hogere elevatie aan het gaan. En die gaat bijna loodrecht over die landen heen naar het westen. Maar dat gebeurt heel langzaam, dat gebeurt pas over een paar dagen. En dan zou het kunnen gebeuren dat hij vanaf de 24e, anders de 25e, zover is dat hij aan de westkant komt. En dat hij dan dus toch op de bovenkant van die maanlander gaat schijnen. En dan zou het kunnen gebeuren dat de batterij wel opgeladen wordt. En dan zou die misschien toch weer kunnen gaan werken. Maar ja, en dan zou je denken, misschien moeten ze nog iets met de motoren doen om hem een duwtje te geven dat hij toch omvalt en op zijn pootjes terecht komt. Maar ja, dat durven ze nog even niet. Dus het is eerst even bekijken wat ze er nou precies mee kunnen. Op zich was die landing al heel interessant en daarom wilden ze daar ook de eerste gegevens van hebben. Ze zijn dus eerst begonnen de telemetrie en de data die opgeslagen was naar beneden te halen om de hele landingsmanoeuvre goed te kunnen monitoren en te kunnen bestuderen of dat allemaal ging zoals gepland. Dat vonden ze even het meest interessant en dat lijkt wel goed gegaan te zijn. Die data hebben ze wel weten te downloaden voordat die uitviel. Dus ja, helaas op dit moment geen signalen meer van Slim. Het kan zijn dat die definitief verloren is, maar dat is nog niet zo zeker. Dat is natuurlijk wel zo, als die echt helemaal op zijn kop terecht is gekomen, dan, ja, dan krijg je helemaal nooit meer een signaal natuurlijk. Maar op zich leek het allemaal nog best interessant te kunnen worden. Ook de landingplek, daar hadden ze een mooie doelstelling. En dat moest een gebiedje zijn van iets van 100 meter waarbinnen ze wilden landen. 100 bij 100 meter. Nou, dat is nog nooit eerder vertoond op de maan. En het ziet er nu naar uit dat hij iets van 56 meter van het geplande punt gekomen is. Dus dat is ruim binnen die 100 meter. Dus wat dat betreft is het een groot succes geworden. Als het inderdaad klopt. Maar goed. Dan wat betreft die LEV 1 en LEV 2. Nou, LEV 2, dat is een heel klein ding. 250 gram. Ziet eruit als een stuk speelgoed. Sterker nog, het is ook gemaakt door een Japanse speelgoedfabrikant. Dus ja, maar dat ding kon alleen communiceren via Slim. Ja, en omdat die niet bereikbaar is, hoor je dus ook niks meer van die LEV 2. LEV 1, die was onafhankelijk. Die was iets van ruim 2 kilo, een groter apparaat. En ja, die deed het meteen helemaal goed. En die zond keurig telemetrie uit en zo. Op S-band, maar ook in de 70 centimeter band. 437.41. En ja, dat werd prima ontvangen hier. Ik heb het zelf ook nog even geprobeerd met mijn eigen spullen, maar dat lukte niet. Het was toch net te zwak. Maar in Dwingelo en op andere plaatsen was dat signaal prima te ontvangen. En dat was een ingewikkeld gecombineerd signaal met PM en FM en CW. Allerlei dingen door elkaar. En ja, die CW is intussen ook gedecodeerd, want er zijn natuurlijk opnames van gemaakt en later allemaal uitgedokterd. Maar de CW die was ook prima te ontvangen. En ja, dat heeft ook gewerkt, maar vreemd genoeg is die ook na een aantal uren uitgevallen. Diezelfde avond, de 19e. Waarom is even niet duidelijk, want die had niks met die lander te maken. Dus die zou eigenlijk nog gewoon door moeten kunnen gaan. Maar ja, misschien is er toch een link met die Slim. Dat die toch ook commando's moet krijgen via Slim of zo om bepaalde dingen te doen of zoiets. Dus of die nou bewust uitgezet is of dat hij zelf uitgevallen is en niet meer wil inschakelen of zo, dat is helemaal onduidelijk. Maar hij heeft in ieder geval de eerste uren prima gefunctioneerd en keurig telemetrie uit zitten zenden. Dus nou is het afwachten of hij ook nog een keer terugkomt. Maar dat is dus helemaal de vraag. Dus dat wat betreft die Slimlanden, en dan komt er over een paar weken, waarschijnlijk de 10e februari, weer een volgende missie. IM-1, die gaat ook weer landen op de maan. En daar gaan ook weer allerlei leuke dingen mee gebeuren, ongetwijfeld. Dus het wordt druk daar. En ja, wat hebben we nog meer? Er is ook nog een andere missie geweest. De Einstein-probe is vanuit China gelanceerd. In samenwerking met de ESA en het Max Planck Instituut in Duitsland en noem maar op. En daar zitten ook wat experimenten in vanuit Europa. Ik dacht zelfs ook vanuit Nederland. En die heeft dus een röntgentelescoop aan boord. Een dubbele zelfs. Eentje met een heel groot beeldveld en eentje met een klein beeldveld om gedetailleerdere bronnen te kunnen bestuderen. Nou, die is gelanceerd en die doet het ook prima. Dus zo gaat het maar door. Maar goed, dit zijn zo even de dingen van deze week. Toch nog een heel verhaal geworden.